Goed, we gaan nog. We gaan weer verder. Exodus 30 laten we achter ons. Exodus 37 en 39. Nou, die hebben we gelezen, maar daar, dat sla ik dan even in de bespreking over. Hoofdstuk 40 wil ik nog wel. Even doorheen gaan, door de versen die we daarvan gelezen hebben. Vers 5, daar staat, gij zult het gouden altaar ten reukwerk voor de ark der getuigenis zetten. Dan zult gij het deksel van de deur van de tabernakel ophangen. Pakken we er even bij. Ja, hier wordt gesproken. Ja, over het gouden altaar, hè? Een andere benaming voor het reukofferaltaar. En er wordt gezegd, er wordt ook hier weer gezegd dat die voor de ark der getuigenis gezet zou worden. En hier wordt dan de ark opgericht. En er wordt dan ook gesproken over het deksel van in de Statenvertaling, het deksel van de deur van de tabernakel. Ja, deurgordijn. Overigens is het. Dit gaat overigens niet om over het tweede voorhangsel. Maar dit gaat over de deur naar het heilige. Zeg maar van buiten vandaan naar het heilige. Bij mij staat er in mijn Bijbel een tekstverwijzing bij naar Exodus 26. Vers 36. Nou, die zoeken we wel even op. Daar wordt dan uitgelegd wat die deur is. Op zich wel mooi om dat even te noemen. Wellicht had ik dat moeten doen voordat we begonnen aan de bespreking van de tafel van de toonbroden. Het eerste attribuut in het heilige. Omdat het natuurlijk de ingang is waardoor men naar binnen ging. Exodus 26. Vers 36, daar staat, jij maakt, gij zult ook aan de deur der tent een deksel maken van hemelsblauw, purper en scharlaken en fijn getwerend linnen, geborduurd werk. Gij zult tot de deksel 5 pilaren van sittim hout maken en die met goud overtrekken. Hun haken zullen van goud zijn en gij zult hun 5 koperen voeten gieten. Nou, dat moet ik vrij snel doen, maar het is wel mooi om dat even te noemen. Ik heb er ook wat plaatjes van. Het gaat over deze deur, dus de ingang van het heilige. Nou, er wordt gesproken in vers 36 dat het gemaakt zou worden, dat deurgordijn. Van blauw, purper en scharlaken. Nou, dat zullen dan wel deze kleuren zijn. En waarom zag het er zo uit? Ja, omdat het geborduurd was, dus men heeft dat zo uitgebeeld. Maar blauw, purper en scharlaken, dat kom je in het beschrijven van Exodus echt heel vaak tegen. Ik meen wel een keer of 50. Blauw spreekt van de hemel, hè, hemelsblauw. Dat is ook wat staat in de Statenvertaling overigens, hemelsblauw. Scharlaken, dat is rood, is de kleur van de aarde. Wij hebben hier klei in Holland, Hollandse klei. Maar in de landen daar is de grond, de aarde is ook rood. Hè, Edom, Adama. Heeft allemaal met elkaar te maken. Maar blauw is van de kleur van de hemel en rood is de kleur van de aarde. En purper is een mengkleur van blauw en rood. En is dus de verbinding tussen hemel en aarde. En dat vinden we dus ook weer terug in de kleding van de hoge priester, maar ook in het deurgordijn van het heilige. Ook hier weer de verbinding tussen hemel en aarde. Nou, dat is al een uitbeelding van Christus natuurlijk. Fijn getwerend linnen. Dat getwerend is gedraaid. Zo klinkt het ook, hè? Getwerend. Je struikelt er bijna over. Je tong draait er bijna van. En linnen, daar hebben we het volgens mij ook wel eens over gehad, is wit. Het hogepriesterlijke kleed wat de hogepriester droeg op grote verzoendag was een volkomen wit kleed. Nou, al die dingen spreken dus van, weer van al die aspecten van Christus, hè, die hemel en aarde verbindt. Het wit overigens, wat ook weer een mengkleur is eigenlijk van de zeven kleuren. Als je de zeven kleuren met elkaar mengt, dan krijg je wit. Ja, als uitbeelding van Christus, die in zich draagt de veelkleurige wijsheid van God. Gij zult tot dit deksel vijf pilaren maken. Nou, de vijf spreekt, hebben we het bij het brandoffer altijd ook over gehad, spreekt in de schrift altijd van genade. De vijf is genade. Maar ook spreekt het wel van verborgen dingen, de vijf. Omdat de huishouding van genade die Paulus bekend mocht maken, de bedeling, om dat woord eens te noemen, de bedeling of de huishouding van de genade, was een verborgen huishouding. Paulus mocht die bekend maken, maar hij was tot dan toe alle eeuwen verborgen geweest. En Paulus was degene die het bekend mocht maken. Dus genade, ja, de vijf spreekt van genade, maar ook van verborgen dingen. En dat is natuurlijk ook zo. Dat deksel, die deur, die had vijf pilaren en spreekt dus van genade. Maar alles wat daarachter was, spreekt van genade, maar was dus ook verborgen. Was verborgen voor het oog. En het gewone volk dat tot in de voorhof mocht komen, en natuurlijk ook buiten de voorhof, buiten de tabernakel zich gelegen had, dat volk dat kwam hier niet. Hier kwamen alleen binnen in het heilige der heiligen, in het heilige kwamen alleen de priesters. Dus alles wat daarachter was, ja, dat was verborgen. Om over het heilige der heiligen maar niet te spreken, want daar kwam maar eens per jaar alleen de hoge priester. Nou, ik had dus één plaatje ervan. Staat daar nog meer? Ja, er staat dat de voeten van die pilaren, die zouden van, de pilaar zelf was gewoon van hout. Dit gedeelte was overtrokken met goud. Nou, daar hoef ik nu niks meer over te zeggen. Maar de voeten, die waren overtrokken met koper. En een voet is dat waarop iets staat, hè, de basis. De basis voor het ingaan in dit heiligdom is de verzoening zoals die uitgebeeld werd in het brandofferaltaar en in het koperen wasvat, want die waren gemaakt van koper. Dus de basis om in te gaan door de vijf is verzoening. Daar spreekt het van. Het daar rust of daar berust het op. Nou, dat wordt allemaal uitgebeeld in een paar palen en een stuk gordijn. Want dat was het uiteindelijk toch. Huh? Niet in dit vers in ieder geval. Maar dat staat vast wel ergens.
Lijkt me zware palen.
Ja. Ja, die zoeken we op. Die zoeken we op. Dan wil ik nog, want in principe was dit de bespreking van de zaken zoals die ons in Exodus geschetst worden. Ja, over de bouw van het reukofferaltaar. Wat ik nog wel wil doen is een aantal schriftplaatsen tamelijk snel doornemen. Waar wordt gesproken over reukwerk in combinatie met gebed of dienst aan God, of hoe je dat ook wilt noemen. Sommigen zul je in alle commentaren die hierover gaan wel tegenkomen. En zo eentje is bijvoorbeeld Psalm 141. Dat is wel een hele duidelijke. Nou, dat is een psalm van David. Daar staat dan in vers 1: Heer, Yahweh, ik roep u aan, haast u tot mij, Neem mijn stem ter oren als ik tot u roep. En dan in vers 2. Mijn gebed wordt gesteld als reukwerk voor uw aangezicht. De opheffing mijner handen als het avondoffer. Kijk, deze zin. Eigenlijk is het heel makkelijk. Als je eenmaal ziet dat dit een parallelisme is. Dat is een moeilijk woord voor... Ja, dat het ene deel het andere precies hetzelfde zeggen als het andere deel, alleen met andere woorden. Maar er wordt gezegd, mijn gebed wordt gesteld als reukwerk. Daarmee wordt natuurlijk al de verbinding gelegd tussen gebed en reukwerk. Letterlijk staat er ook hier wierook. Dus gebed is of wierook is blijkbaar een uitbeelding van gebed. En dan wordt het uitgelegd, de opheffing van mijn handen als het avondoffer. Nou, blijkbaar worden in de schrift worden niet de handen gevouwen en de ogen gesloten als er gebeden wordt. Maar wordt er gebeden met opheffing van handen. Nou, dat lezen we natuurlijk wel vaker in de schrift. Overigens, wat het uitbeeldt, het opheffen van handen, is ook dat men zich afhankelijk stelt van God. Men heft de handen op met de handpalmen naar boven, open handen, omdat men het van God verwacht dat God die handen zal vullen. Dus daar is dat een uitbeelding van. Daarmee is gebed dus ook al een uitbeelding van het van hem verwachten. En wij verwachten het niet van onszelf, wij verwachten het van hem. Daarvan is gebed dus een uitbeelding. En daarvan is dus het reukofferen of het offeren van wierook, zoals we dat vinden op het reukoffer altijd, dus ook de uitbeelding van. Zoals Christus het in heel zijn... leven en heel zijn levenswandel verwachten van zijn God en Vader. Dat wordt uitgebeeld in het reukoffer altaar, maar wij ook met of in hem. Dus mijn gebed wordt gesteld als wierook voor uw aangezicht. De opheffing van mijn handen als het avondoffer. En je ziet in de interlineair dat er letterlijk staat het erkenningsoffer. Dat is ook wel mooi. Want als je het parallelisme volgt, is wierook dus blijkbaar ook een uitdrukking van een erkenningsoffer. Maar wat zegt dat? Wat zegt dat? Het offeren van die wierook is een uitbeelding van het erkennen van God. En dat is natuurlijk ook wat ons gebed ten diepste is. Doordat wij ons richten tot God, erkennen wij daarmee dat hij onze God is en stellen wij ons afhankelijk van hem. Nou, dat wordt allemaal uitgebeeld in het offeren van wierook. Maar ja, ook in het gebed, want gebed is natuurlijk wel wat breder dan het opzeggen van een gebed. Het is ook een uitbeelding van erkenning, van hem verwachten, de opgeheven handen die hij zou vullen. Nou, daar spreekt dat dus allemaal van. In dit vers zou je bijna ontgaan. Daar wordt gezegd, mijn gebed wordt gesteld als wierook voor uw aangezicht. Dan blader ik heel even terug naar Exodus 30. Ik ben net wat snel over dat vers heen gegaan. Maar wat stond er ook weer in Exodus 30, vers 6? Gij zult het zetten, dat reukoffer altaar namelijk, gij zult het zetten voor de voorhang, die voor de ark der getuigenis zijn zal, voor het verzoendeksel, het welk zijn zal boven de getuigenis, waarheen ik met u lieden samenkomen zal. Nou, als ik dat opzoek in de interlineair, dan laat zien wat er in de grondtekst staat. Dan staat er gewoon een aantal keren dat het reukofferaltaar gezet zou worden voor het aangezicht van. Hier dat woordje, dit Hebreeuwse woord, dat kennen wij nog uit het Jiddisch, de porem, het gezicht, het aangezicht. Dus die ark van het verbond waarvoor dat reukofferaltaar zou komen te staan. Ja, dat is dan ook een uitbeelding van het aangezicht van God. Het aangezicht van God is ook gewoon Christus. Hij is het beeld van God. En wanneer wij, God is de onzienlijke, maar wanneer God zich uitdrukt, doet hij dat in zijn zoon, in Christus. En Christus is dus ook zijn aangezicht. Maar wat we dan lezen in Psalm 141, mijn gebed wordt gesteld als wierook voor uw aangezicht. Nou, dat is een perfecte beschrijving van het offer op het reukofferaltaar. Ook voor dat voorhangsel en voor die ark van het verbond. Je krijgt dan ook wel stellig de indruk dat David daarmee in zijn, in zijn hoofd zat toen hij dit schreef. Hè? Mijn gebed wordt gesteld als wierook voor uw aangezicht. Het verwijst natuurlijk gewoon terug naar, ook naar dat reukofferaltaar waarop die wierook geofferd werd. Maar als uitbeelding van erkenning, van afhankelijkheid van ons tot hem als onze God. Lucas 1 vers 10. Dat is een bekende, denk ik. Dat gaat over Zacharias. Lucas 1. Nou, ik lees even vanaf vers 8. En het geschiedde dat als hij het, en hij is Zacharias, het priesterambt bediende voor God, in de beurt van zijn dagorde. Je leest in, volgens mij is het ergens in Koning of Kronieken, dat er een bepaalde orde was opgesteld, volgens bepaalde rangschikking, bepaalde rangorde, zodat die priesteren echt dienst hadden, zeg maar, om de beurt. Nou, dat staat hier dan ook. Het geschiedde dat als hij het priesterambt bediende voor God in de beurt zijn dagorde, naar de gewoonte der priesterlijke bediening, die hem te loten was gevallen, dat hij zou ingaan in de tempel des Heren om te reukofferen. Hier is het dus niet meer de tabernakel, maar intussen de tempel. En dan staat er in het volgende vers, en al de menigte des volks was buiten biddende, ten uren des reukoffers. Nou, ik zeg niet dat je uit dit vers moet concluderen dat het reukoffer een uitbeelding van gebed is. Maar het is natuurlijk wel, met alle andere schriftplaatsen in gedachten, is het natuurlijk wel apart dat het er zo staat. Zacharias was aan het reukofferen binnen en zij waren buiten aan het bidden. En dat vindt dus blijkbaar gelijktijdig plaats. Dat bidden, ik zei net al, dat is wel wat breder dan een gebed opzeggen. Laat ik dat dan nog even in herinnering brengen. We hebben het hier een keer gehad over bidden en danken. En toen heb ik wat verteld over dit Griekse woord, wat hier in Lucas 1 vers 10 staat, wat dan vertaald wordt met biddende. Maar dat woord is opgebouwd uit drie Griekse woorden. Dan zie je hier, naartoe, plus wel, plus hebben. Ik heb toen uitgelegd, tenminste, zo zie ik dat, dat bidden in de schrift, dat blijkbaar is, naartoe, wel, plus hebben. En naartoe is natuurlijk een gerichtheid, gericht zijn op. Dus je gerichtheid wel hebben. En wel is hetzelfde als goed. Dat is het woordje ui in het Griekse woord. Dat kennen we ook van goed bericht, hè? Evangelie, euangelion. Maar je gerichtheid goed hebben of goed gericht zijn. Klinkt bijna als goed bericht zijn, maar, maar goed gericht zijn. Ja, dat, als je het goed bericht kent, dan ben je goed bericht. Maar dan ben je goed gericht. En bidden is dus niet zomaar een gebed opzeggen. Dat is hooguit een uitdrukking daarvan. Maar ik heb toen ook iets gezegd over, ja, volgens mij kun je beter zoiets noemen als een biddende houding. Hè? Maar wat is dan een biddende houding? Nou, dat je gerichtheid goed hebt. Dat je weet op wie je moet richten. Dat je op hem gericht bent. En daardoor kunnen wij ook bidden zonder ophouden. Want daar moedigt de schrift ons ook toe aan. Ja, bidden zonder ophouden. Ja, dat is wat lastig als je in het autorijden bent. En en je hebt het over het handen samen ogen dicht verhaal en een gebed opzeggen, dan wordt het natuurlijk lastig. Maar je kunt wel altijd je gerichtheid goed hebben. Zelfs in de auto. Maar daar gaat het dus over. Je gerichtheid goed hebben. En dat is dus ja, wat in de schrift verstaan wordt onder bidden als je het mij vraagt. En in ieder geval hoe dit woord is opgebouwd. En daar is dus ook het reukofferen, of de dienst aan het reukofferaltaar een beeld van. In de eerste plaats van hem natuurlijk. Hij had zeker zijn gerichtheid goed. Hè? Hij leefde in een zeer nauwe gemeenschap met zijn vader. En ja, als hij verzocht werd, dan was zijn antwoord, staat geschreven. Dus dat is je gerichtheid goed hebben. En wij zouden hem daar natuurlijk in volgen. Bladeren door naar Romeinen 8. Want de tijd gaat ook gewoon door, zie ik. En ik wil nog een paar versen toch wel laten zien. Ja, daar, nou ja, ik lees gewoon alleen het vers zelf, vers 34. Ik denk dat jullie de meeste het verband wel zullen kennen. Wie is er die verdoemd? Nou ja, wie is er die veroordeeld, staat daar gewoon. Christus is er die gestorven is. Ik ken vertalingen, daar worden dit allemaal als vragen gesteld. He, want er staan nogal... In vers 1, wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zou tegen ons zijn? En dat gaat dan alsmaar door met vragen stellen. Zo kan dat blijkbaar ook vertaald worden. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene God? God die rechtvaardig maakt? Vraagteken. Wie is er die veroordeeld? Christus die gestorven is? Vraagteken. Die ook de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. En daar gaat het over, dat reukoffer altaar. Hij is als hoge priester in dat heiligdom. Hij brengt daar die reuk, die offers van wierook. En hij is er dus die ter rechterhand Gods is en voor ons bidt, voor ons pleit. Dat staat er, dacht ik, letterlijk ook. Weer een net wat ander woord dan dat woord voor bidden, het woord pleiten. Ja. Hij pleit daar ten behoeve van ons. Ja, in mijn Statenvertaling staat er dan een tekstverwijzing bij naar Hebreeën 7 vers 25. En dat is het vers dat we net hebben opgezocht. Waar staat die altijd, moet ik het goed zeggen? Die altijd leeft om voor ons te bidden. Dat stond daar, ja. Openbaring 5. Ja, en in Openbaring, daar komen echt al die zaken uit de tabernakel of uit de tempel, die vind je daar gewoon weer terug. Dat is dan ook het sluitstuk van de profetie, zeg maar dan ook. En daarom is het wel goed, als je Openbaring gaat lezen, dat je wat van deze... van die typologie van de tabernakel weet. In Openbaring 5, in vers 6 staat bijvoorbeeld, ja, daar gaat het bijvoorbeeld over dat lam, hè, staande als geslacht. Ik zag en ziet in het midden van de tronen van de vier dieren en in het midden van de ouderlingen een lam staande als geslacht. Nou, dat is het brandofferaltaar. Het lam dat geslacht was, maar opgewekt is, want een lam dat geslacht is en toch staat, is blijkbaar weer levend en dus opgewekt. Het gaat over Christus natuurlijk. Maar hier wordt ook die beeldspraak van dat lam weer aangehaald. Maar het gaat over reukwerk in... vers 8. Daar staat, en als het dat boek genomen had... Ja, daar ga ik dus allemaal aan voorbij natuurlijk, want we... hebben het nu niet over Openbaring 5. En over de beeldspraak en de typologie die daar... wat daar uitgebeeld wordt. Maar daar staat, als het dat boek genomen had, vielen de vier dieren en de 24 ouderlingen voor het lam neer, hebbende elk citeren en gouden violen, zijn schalen, zijnde vol van reukwerk. En wat is dat dan nou? Welke zijn de gebeden der heiligen? Dus hier wordt de reukwerk in verband gebracht met de gebeden der heiligen. Dat lijkt me een tamelijk duidelijke uitleg van zo'n begrip. Nou, nog één in Openbaring 8. Dan zijn we bijna klaar, hè? Ja. Openbaring 8, vers 2. Dan gaat het over bezuinen. Ik zag de zeven engelen die voor God stonden en hun werden zeven bezuinen gegeven. En er kwam een andere engel en die stond aan het altaar, hebbende een gouden wierookvat en hem met veel reukwerk gegeven, opdat hij het met de gebeden van alle heiligen zou leggen op het gouden altaar dat voor de troon is. Zie je ook dat gouden altaar, dat reukofferaltaar, dat voor de troon is. Voor de troon der genade, namelijk voor dat verzoendeksel op die ark van het verbond. En de engel nam het wierookvat, vers 5, vulde dat met vuur van het altaar en wierp het op de aarde enzovoorts. Maar ook in dit vers dus, vers 3, de gebeden van alle heiligen worden hem met veel reukwerk gegeven, opdat hij het met de gebeden van alle heiligen zou leggen op het gouden altaar. Ook hier wordt dat reukwerk, dat wierook, weer in verband gebracht met gebed. Nou, dan een laatste vers, die wil ik graag nog even noemen, is ook Hebreeën. Hebreeën 13. Ik zou er nog wel meer kunnen noemen, maar hier sluit ik mee af. Die andere vindt u zelf ook wel.
Ja. Dat vijfde vers, hoe moet je dat dan zien? Als je even doorleest, weet je wel, 8 van 5. Het hier ook kan, dat doen dat het vuur, het is altijd, dat duurde het op de aarde. Het is stemmen, en donderslagen, bliksem, aardbeving. Dat is één.
Nee, maar daarom heb ik ook niet doorgelezen natuurlijk.
Nee, ja.
Nou ja.
Nee, zo kort naar elkaar, weet je wel.
Ja, ja, dit, ja. Kijk, dit gaat natuurlijk over een hele toekomstige setting van zeven bezuinen, oordelen over de volkerenwereld. Maar ja, nu zeg ik al iets wat ik eigenlijk zou moeten onderbouwen. En dan zouden we het ook over de zeven zegels moeten hebben die daaraan vooraf gegaan zijn. Dus dan hebben we het wel opeens over een heel ander onderwerp. Ik had beter alleen vers 3 kunnen lezen. Dan was dat veiliger geweest. Maar laat ik zo zeggen. Laten we dit parkeren voor een andere keer. Gewoon blijven komen. Dan gaan we het er vast een keer over hebben.
Dat wier ook. Dat is ook allemaal met andere goden ook. Boeddha.
Ja, je vindt het in andere godsdiensten ook terug. Ja, nou tot slot, ik heb een hele ongeduldige dochter die wil graag naar huis. Tot slot Hebreeën 13. Dat is wel echt een schitterend vers, daarom wil ik er ook graag mee afsluiten. Ik word bevestigd. Laat ons dan door hem, is ook wel mooi, hè? Er staat niet laat ons dan altijd aan God opofferen, een offer van lof. Nee, laat ons dan altijd door hem, hè? Want het is allemaal door hem. Zoals Paulus in Romeinen 11 ook zegt, uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Maar ook onze hele praktische handel en wandel, onze geloofswandel om zo'n woord dan te gebruiken, onze wandel en geloof. Het is allemaal door hem. Dat wij hem bewieroken, hè, en hem een offer van lof offeren. Dat is de vrucht der lippen die zijn naam belijden. Ja, ook dat is door hem. Zijn werken. Zijn werk. Hij bewerkt het willen en het werken. Laat ons dan door hem altijd aan God opofferen. Een offerande des lofs. Ja, een offer van lofprijzing. Hem bewieroken. En dat is de vrucht der lippen. De vrucht van lippen die zijn naam belijden. Nou, wat is zijn naam? Zijn naam is Jezus. En dat betekent Yahweh red. En die naam zouden wij... die naam zouden wij belijden. Die naam zouden wij prijzen. Want hij is redder. En daar danken we hem voor. Daar loven we hem voor. Daar prijzen we hem voor. En dat wordt... En dat wordt allemaal uitgebeeld in dat reukofferaltaar, dat gouden altaar. Nou, ik wil het hier maar bij laten. De volgende keer gaan we verder met de ark van het verbond, of de ark der getuigenis. En ik denk dat we daar wellicht meer dan één ochtend over moeten hebben, want we hadden het er net in de pauze al even over. Die ark is nogal een weg gegaan van... Zelfs naar de ark ging zelfs een keer naar de Filistijnen. Dus, maar gelukkig kwam die daar weer van terug. Dus daar moeten we het allemaal nog eens over gaan hebben. Maar ook dat is weer een schitterend onderwerp. Maar daarover hebben we het de volgende keer.